Nog enkele mededelingen, gemeente. Dat is dat volgende week zondag in de morgendienst de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden, zo de Heere wil, en 's avonds de nabetrachting. Vervolgens herinneren we u aan dat aanstaande donderdag de bejaardenmiddag zal worden gehouden. Die beginnen zal om 2:30. En wanneer iemand vervoer nodig heeft, wordt hij verzocht om contact op te nemen met een van de diakenen. En de laatste mededeling is een herinnering aan de extra collecte voor de zending die vandaag zal worden gehouden en die we hartelijk bij u aanbevelen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 89, het 9e en het 12e vers. Wij luisteren nu naar het lezen van Gods heilige wet. En aansluitend zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4, na de wet des Heeren. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het 42e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. We noemen nu al schriftlezing Jesaja 42. En dat na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jesaja 42. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelve uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest aan degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen andere geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en de nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen afschreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Hoort gij doven, schouwt aan gij blinden om te zien. Wie is er blind als mijn knecht en doof gelijk mijn bode die ik zend? Wie is blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des Heren? Gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet. Ofschoon hij de oren opendoet, zo hoort hij toch niet. De Heere had lust aan hem om zijner gerechtigheid wil. Hij maakte hem groot door de wet en hij maakte hem heerlijk. Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk. Zij zijn allen verstrikt in de holen en verstoken in de gevangenhuizen. Zij zijn tot een roof geworden en er is niemand die ze redt. Tot een plundering en niemand zegt, geeft ze weder. Wie onder uw lieden neemt zulks ter oren? Wie merkt op en hoort wat hierna zijn zal? Wie heeft Jacob tot een plundering overgegeven en Israël aan de rovers? Is het niet de Heere, hij, tegen wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen en zij hoorden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijn storens en de macht des oorlogs. En hij heeft ze rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet. En hij heeft ze in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte. Tot zover het woord van de Heere uit dit 42e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. We willen vanmorgen in dit uur van voorbereiding op het heilig avondmaal op deze Adventszondag nadenken over het begin van dit hoofdstuk. Jesaja 42, de eerste vier versen. Jesaja 42, de versen 1 tot en met 4, waar we het woord van God en de tekst voor deze dienst lezen. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op de aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij mogen het de psalmdichter wel nabidden. Och Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Dat is een bede die past bij elke dag van ons leven. Maar heel in het bijzonder bij de dag die u hebt afgezonderd voor uw dienst, de zondag. En dan wel heel in het bijzonder als we samen zijn in een dienst van voorbereiding voor het heilig avondmaal. Hoe nodig is het dan dat u zelf uw zegen schenkt. En dat u ons, zoals we hier bijeen zijn in de kerk en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon, bezoekt met uw heil. Daar zag de kerk van het Oude Testament naar uit. Naar uw komst. Naar de komst van de Messias. Wij mogen weten dat die komst heeft plaatsgevonden. De eerste komst. De komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. En toch hebben we het nodig dat hij die gekomen is en komen zal, nu ook door zijn woord en geest tot ons komt en tot ons spreekt en ons zo zegent. Heere, wil u ons dat schenken op deze dag. Laat het woord wat vanmorgen en vanmiddag, vanavond overdacht zal worden, gezegend mogen worden. Wil u ons bij de prediking alles geven wat nodig is. U weet dat we van onszelf niets hebben, ook niets te bieden hebben. Want wanneer we het goed zien in het licht van de schrift, zijn we alleen maar een stem. Een stem die wind is, adem, en die niets te betekenen heeft. Maar u wilt de adem van mensen, de stem van mensen gebruiken, opdat het woord klinken mag en tot de gemeente gesproken mag worden wat u te zeggen hebt. Heere, geef ons dan dat we in gebondenheid aan uw woord en onder de bediening van uw geest zo mogen spreken dat het inderdaad uw woord is. En dat we samen mogen luisteren. Niet slechts naar de stem van een mens, maar dat we mogen horen wat gij tot ons spreekt. Bestraffend en vermanend, vertroostend en ook waarschuwend. Wil u ons bij het luisteren dan alles schenken wat nodig is? Geef dat we aandachtig mogen luisteren. Laat onze aandacht niet verflauwen of verslappen door vermoeidheid of door dingen die ons afleiden. Maar geef dat we zo mogen luisteren dat de woorden worden ingedronken. En dat wij die woorden ook verstaan en ter harte nemen. Daartoe is het nodig dat u door uw geest onze harten opent. Dat woord en geest onze harten breken. Dat we gaan inzien dat het woord aan ons gericht is. En dat alle woorden van u op ons gericht zijn. De woorden van bestraffing en vermaning. Zeker wanneer wij nog onbekeerd zijn. Dan zeggen ze ons aan dat wij u niet kennen. Dan wijzen ze de zonde aan. Dan laten ze zien hoe dat voor u heel ons leven een open boek is. En dat er bij ons helemaal niets te vinden is wat u behagen kan. Dan moeten we het in het licht van het woord van vanmorgen bekennen dat wij afgekeurde knechten zijn. Geroepen om knecht te zijn, dienstknecht van u. Maar we hebben u het knechtschap, de gehoorzaamheid opgezegd. En we gaan eigen wegen en we willen niemands knecht zijn. Heren, als het zo is in ons leven, of we nu jong zijn of al wat ouder, Wil u het dan vanmorgen laten zien dat de mensen zonder knecht, die denken dat ze niemands knecht zijn, in de handen liggen, in de banden liggen van de wrede heerser, de mensenmoordenaar van de beginnen, de vorst der duisternis. En dat het een kwaad heer is om te dienen. Heere, bind dat zo op ons hart, dat we met onze banden, waarmee we aan de zonde en aan onze onbekeerlijkheid verbonden zitten, dat we daar geen rust meer mee hebben. Maar dat we met onze banden gaan schudden, gaan rammelen, gaan smeken. O God, wees mij de zondaar genadig. En zou u dan willen horen, Heere, in die ene knecht die gehoorzaam was tot het einde en die gekomen is, zou u arme zondaren die nog voor eigen rekening leven in Christus Jezus willen opzoeken vanmorgen en willen aanspreken en de weg willen wijzen. We bidden u, Heere, voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. U kent ze. U weet ook wat in hun hart omgaat. Heere, wanneer zij op zichzelf zien, dan moeten ze het ook zeggen. En als het ware met hun eigen handtekening onderschrijven. Ook ik ben een afgekeurde knecht. Want ook uw kinderen weten het. Als het goed ligt in hun leven, dat ze zondaar zijn en zondaar blijven. Ondanks alle genade die verheerlijkt mag zijn. En het kan zo zijn dat er juist rondom de voorbereiding voor het heilig avondmaal weer zoveel naar boven komt van wat er was en is en blijft aan afdwalingen, aan de weerbarstigheid van ons eigen hart en aan dat vlees dat als een onzalige fontein opborrelt zondige gedachten, dwaze gedachten, God onterende gedachten. Heer, als we dat alles op ons af zien komen, dan is ons één bede alleen maar op het hart geschreven. O God, vergeef. Al de dwaasheid en de zonde, alle afdwalingen waarmee we onbedacht of ook bedacht de herder hebben verloren. En wil u desondanks vanuit de getrouwe knecht, vanuit de getrouwe herder, de Heere Jezus Christus, op uw kinderen neerzien. En ze op deze voorbereidingszondag onderwijs geven. En het tonen dat er nu ondanks alle zonde toch één is. Die het voor zijn aangevochten kerk opneemt. Heere, wil ons bijzonder op deze zondag en deze week van voorbereiding bewaren. Dat we onszelf zouden zoeken of dat we onszelf zouden bedriegen. Dat is een gevaar wat in mensen kleeft. Wat onbekeerde niet vreemd is, maar ook uw kinderen niet. Want ons hart, en dat zegt uw woord van alle mensen, is van nature arglistig. Daar zit iets van het slangengif in. Iets van de slangennatuur in. Iets van dat erge wat we uit het paradijs hebben meegekregen. O God, bewaar ons ervoor dat wij door de arglistigheid van ons eigen hart onszelf zouden zoeken, onszelf zouden bedriegen, of u zouden zoeken te bedriegen. We bidden het in alle eerbied en ootmoed van morgen. En laat het de bede mogen zijn die de weken van de dagen van de voorbereidingsweek vergezeld. Doorgrond gij me. En ken mijn hart. En zie of in mij een schadelijke weg gevonden wordt. En leid u me op de eeuwige weg. Grote Christus, eeuwig licht, voor wiens gezicht niets bedekt is, wil u als de knecht der knechten ons ook in deze dingen leiden en ons oprecht maken, eerlijk, voor het eerst en ook opnieuw. Wil u zijn met heel de gemeente. Heren, we worden deze dagen ook als gemeente herinnerd aan de vergankelijkheid en de kortstondigheid van het leven, aan ziekte en aan moeilijke omstandigheden. Ze zijn er ook onder ons. We werden deze week opgeschrikt door dat ernstige ongeluk wat ons voor zover bekend wel niet rechtstreeks raakte, maar wat ons toch aangegrepen zal hebben. Dat zeven mensen die op weg waren om te gaan zingen, zo heel plotseling met de dood in aanraking komen. Het had ook een koor van ons eiland kunnen zijn. Het hadden mensen van onze gemeente kunnen zijn. Want we reizen allen zoveel. En we zeggen het dat de wegen vol gevaren zijn. Heere, wil u geven dat degene die zo heel onverwacht deze week daar in Elburg en omgeving in rouw gedompeld werden, de troost en de kracht bij u mogen vinden. En wil u deze roepstem voor hen en voor ons zegenen en heiligen. We dragen in deze ogenblikken ook Antoinette Wielhauer aan u op, die deze achterliggende week samen met haar man een ongeluk overkwam. We zeggen uw naam dank, Heere, dat hun beider leven gespaard bleef. Het leek alles zo ernstig. En het was ook ernstig. Maar u hebt toch hun beider leven willen sparen. En bijzonder nu Antoinette in het ziekenhuis ligt, willen we haar aan u de Heere opdragen en vragen of u herstel wilt geven. Of u ook bij alles wat in haar om zal gaan, bijzonder haar nabij wilt zijn met uw genade. Wil u haar en de familie gedenken in uw gunst en ontferming. We dragen ook de familie Kooijman aan u op, die deze morgen in Barendrecht is, omdat deze week de moeder van zuster Kooijman overleed na een lange en ernstige ziekte, op hoge leeftijd. Heren, deze week stond de familie rond het geopende graf. We dragen hen allen aan u de Heere op en smeken of u hen allen nabij wilt zijn en of u de lege plaats die in uw gevallen is zelf wilt vervullen. Wil u bijzonder ook geven dat ze het ervaren mogen, dat gij het zijt, die ook als vader en moeder zijn weggenomen, de lege plaatsen vervullen kunt en wilt. En wil u zelf ook de spraak die van deze dood uitgaat, heiligen aan de harten. Denk aan allen die ziek zijn. We dragen broeder Nelis aan u op, die deze week geholpen werd aan zijn ogen en deze dag toch weer een terugslag kreeg. Heere, wil u hem nabij zijn en geven dat hij verder mag aansterken. We zeggen uw naam dank dat hij door de operatie heen mocht komen en uit het ziekenhuis ontslagen werd. Maar wees u hem ook in deze omstandigheden nabij. Denk aan zijn zuster, die deze week in het ziekenhuis zal worden opgenomen en een ernstige operatie zal moeten ondergaan. Heren, wekenlang is er op een oproep gewacht en nu aanstaande dinsdag zij opgenomen zal worden, willen we eerbiedig van u vragen of u met haar wilt gaan. En of u als het moment van de operatie aangebroken is, haar daardoorheen wilt helpen, haar wilt ondersteunen en wilt geven dat zij voorspoedig zou mogen herstellen. Weer u haar leven beschermen en bewaren en weer u haar weer oprichten. Bovenal bidden we van u, laat haar hoop en verwachting van u mogen zijn, Heere, en wil u genadig op haar neerzien. We dragen zuster vroeg in de wei aan u op, die deze weken ingreep onderging en nu de komende weken behandelingen zal moeten ondergaan en wellicht daarna een operatie. We willen van u smeken, Heere, zou u willen geven bij alle zorgen die er zijn, of die behandelingen gebruikt en gezegend mogen worden. O God, onze ogen zijn op u, want van wie moeten we het anders verwachten? Denk aan haar en geef dat ze baat mag vinden bij alles wat gebeuren gaat. Maar vooral ook wil u haar met uw goddelijke gunst en genade nabij zijn. We denken aan broeder van de Polder, die in de achterliggende weken een moeilijke boodschap te verwerken kreeg. Heere, u weet wat dat voor hem persoonlijk betekent. Wil u hem onder deze omstandigheden nabij zijn, kracht geven om het alles te verwerken en te dragen? En zou u zijn leven nog willen verlengen, maar vooral ook willen geven, Heere, dat hij in deze tijd ervaren mag dat u van hem afweet en zie op hem neer in uw goddelijke gunst en genade. Uw naam zeggen we dank dat broeder Visser terug mocht keren uit het ziekenhuis. U hebt het tot op dit ogenblik zo vaarwel gemaakt dat hij weer thuis mag zijn. We vragen of hij daar verder herstellen mag. En wil u hem en zijn vrouw in deze omstandigheden gedenken en bijzonder ook bezoeken met uw heil. Wees u ook met zuster Born, die nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam ligt en morgen een ingreep aan haar ogen ondergaat. Wil u haar nabij zijn, wil u haar doorhelpen morgen en wil u krachten geven. En vooral ook, heren, laat uw ontfermingen, die vele zijn, ook ervaren mogen worden. We dragen ook de familie Albrechts aan u op, die deze week ook in aanraking kwam met het sterven. Schoonzuster die weggenomen werd door de dood. Heren, u weet wat dat betekent. Er kan zoveel in ons omgaan, juist wanneer degenen die ons zo naast stonden worden weggenomen. Van onze eigen leeftijd of een weinig ouder of een weinig jonger. Heren, geef dat deze roepstemmen gebruikt mogen worden. En bij alle verdriet wil u de trooster en de helper zijn. Zo dragen we alle noden en vragen aan u voor. Er zijn er velen die genoemd zijn. Er zijn er nog meer die niet genoemd zijn. Want er zijn ook verborgen noden, van wie niemand of alleen maar zeer weinigen weten. Wil u, heren, met alle zorgen die er zijn rondom ouderen en ook om jongeren, rondom onze kinderen of kleinkinderen, genadig op ons allen neerzien. En wil u zich erbarmen over ons. In die grote knecht der knechten, Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heren, zie gij ons aan, in hem de Zoon van uw liefde, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 34, de versen 3 en 9. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, het zevende vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, als ik het goed heb, is het woord knecht een beetje aan het verdwijnen uit onze Nederlandse taal. In elk geval spreken wij niet zoveel meer over knechten. Wij hebben het vandaag dan over werknemers of over medewerkers. dat klinkt allemaal wat vriendelijker, denken we tenminste. En dat zal ook best wel zo zijn. Als we het woord knecht in de Bijbel maar laten staan en dat niet gaan vervangen door wat anders. Want het woord knecht heeft in de Bijbel een heel bijzondere betekenis. O zeker, er zit iets van die afstand in. Van een zekere gezagsverhouding in. Waar wij vandaag dan in het algemeen nogal wat moeite mee hebben. Want een knecht is iemand die onderworpen is. Zeker in de oud-testamentische tijd en ook nog wel in de nieuw-testamentische waren knechten meestal slaven. Met lijf en leven het eigendom van hun meester. En ze werden geroepen tot absolute gehoorzaamheid. En zo krijgt het woord knecht misschien dan in onze oren wel niet zo'n aangename klank, maar toch een heel duidelijke klank. En het woord knecht van de Heere betekent dan ook in de schriften. Iemand die met heel zijn lijf en leven, met lichaam en ziel, het eigendom is en behoort te zijn. En dat in zijn leven behoort te openbaren. Van God. Wie is de knecht van de Heere? Zijn dat mensen? Zijn dat profeten? Of is het toch iemand anders? We zullen er vanmorgen iets over horen. Als we nagaan denken vanuit de woorden van onze tekst over de knecht des Heren. In de eerste plaats hoe hij wordt voorgesteld. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. In de tweede plaats wat zijn opdracht is. Hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. En in het slot van het vierde vers. Totdat hij het recht op de aarde besteld zal hebben. En tenslotte, hoe hij zijn taak verricht. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. De knecht des Heren, in de eerste plaats hoe hij wordt voorgesteld, in de tweede plaats wat zijn opdracht is, en in de derde plaats hoe hij zijn taak verricht. Ja, inderdaad, we hebben er al iets van gezegd. Een knecht, dat is iemand die tot absolute gehoorzaamheid geroepen wordt. Meestal was een knecht in het Oude Oosten een slaaf. Iemand die het eigendom was van zijn meester. En dat beeld gebruikt de Heere vaak om aan te geven dat ook mensen zijn knechten behoren te zijn. Zo komt het woord knecht voor in het vorige hoofdstuk. Onder de volken is daar Israël. En Israël, zo leest u in Jesaja 41 vers 8, wordt genoemd de knecht van de Heere. Want we lezen, gij Israël, mijn knecht, Jacob die ik uitverkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij welk ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzondere geroepen heb, en zeide tot u, gij zijt mijn knecht. U heb ik uitverkoren en ik heb u niet verworpen. Nou, daar wordt gesproken over Israël als knecht van de Heere. Als een knecht die de Heere uit de verste landen weggeroepen heeft. U denkt aan Abraham die geroepen is uit Mesopotamië. En die kwam naar het beloofde land. En die door de Heere tot een groot volk gemaakt heeft. Dat volk heet in het bijzonder de uitverkoren knecht van de Heere. En we vragen ons af, is het misschien dan zo dat alles wat hier gezegd wordt over de knecht des Heren in dit volgende hoofdstuk op Israël slaat? Ziet mijn knecht? Is Israël deze getrouwe knecht die ons hier in dit hoofdstuk getekend wordt? Een gemeente, als we het hele vorige hoofdstuk samen uitvoerig zouden doorlezen, daar de tijd voor zouden hebben, dan zouden we het wel zien. dat Israël geroepen was om knecht te zijn. Dat Israël geroepen was om de Heere te dienen en zijn wet te gehoorzamen. Maar Israël heeft dat radicaal verzondigd. Israël heeft God de gehoorzaamheid opgezegd. Ze hebben andere goden gediend. Goden van hout en van steen en van brons en van goud. En ze zijn gaan leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Ze hebben God de gehoorzaamheid opgezegd. En het als het ware met dat oude Nederlandse lied uitgezongen, eigen meester, niemands knecht. God kwam met zijn profeten om ze te waarschuwen, om ze terug te roepen tot zijn dienst, maar ze hoorden niet. En toen zag Jesaja als van verre het, toen zou de ballingschap komen, het oordeel. Ze zouden gekluisterd worden in ketenen van de Heere die zij zelf hadden gekozen. Want vergeet u dat alstublieft niet. De ballingschap is een oordeel, jazeker. Maar het is ook het resultaat van hun eigen afdwalen. Ze kozen de afgoden. Ze kozen een leven zonder God. En dan worden ze uiteindelijk in de ketenen geslagen die ze zelf verkozen hebben. De ketenen van Babylon. Dat ziet Jesaja van verre. Hoe de ontrouwe knecht Israël om eigen schuld slaaf wordt, balling wordt in Babel. En dan gaat hij aan ontrouwe knechten, aan zondige mensen verkondigen, ziet mijn knecht. Ja, dan mogen we inderdaad nu de woorden mijn knecht wel met hoofdletters gaan schrijven. Want mijn knecht is Israël niet meer. Maar de Heere stelt een andere knecht voor. Tegenover zijn ontrouwe knecht Israël plaatst hij de gestalte van de getrouwe knecht. En het wordt gaandeweg in Jesaja's profetieën duidelijk dat die getrouwe knecht de Messias is. Gods uitverkorene, in de welke zijn ziel een welbehagen heeft. En op wie de geest des Heren rust. Zo wordt de trouwe knecht, de Messias, ons voorgesteld. En u begrijpt het, op deze Adventszondag leggen we daar een moment nadrukkelijk de vinger bij. Dat die knecht, die Messias, die door God hier wordt voorgesteld, die door God beloofd is, dat hij komen zal. Laten we het niet vergeten. Dat had God beloofd, al vanaf het paradijs. Dat er een knecht, een zoon, zou komen, die zondaren zou verlossen en de kop van de Satan zou vermorzelen. En Israël was heel in het bijzonder de drager van die belofte geweest. Zij hadden de beloften ontvangen en het profetische woord. Maar telkens weer dwaalden ze af. Ontrouwe knechten. O, ze zouden het hebben verdiend dat God de kandelaar van zijn woord en de lamp van zijn belofte uit zou doven. Maar God laat zelfs tot in de duisterste uren van de ballingschap toe het licht van zijn woord nog schijnen. En hij komt terug op die oude belofte. En hij zegt, ziet mijn knecht. Daarin onderstreept hij aan het ontrouwe volk van Israël. Ik wil toch mijn knecht nog zenden. De knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, die mijn ziel lief heeft. Hij bevestigt het in deze belofte. Dat zijn woord niet weggenomen zal worden. Maar dat zijn belofte van de komende Messias zeker vervuld zal worden. En dan letten we even op hoe dat die Messias, hoe dat die komende knecht ons wordt voorgesteld. Hij wordt hier voorgesteld als Gods uitverkorene. Als degene in wie zijn ziel een welbehagen heeft. dat duidt op dat onuitsprekelijke geheim. Dat er een liefdesband is tussen God en tussen zijn Zoon, die wij mensen nooit kunnen bevatten, laat staan in woorden uitdrukken. Het heeft zo ontroerend geklonken bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Daar horen we een echo van deze profetie. Daar zegt de Heer het hoorbaar voor de oren van heel het volk wat daar verzameld is. Deze is mijn Zoon, mijn knecht, in de welke mijn ziel vol liefde een welbehagen heeft. Deze zal ik ondersteunen. Dat wil zeggen dat de Heere hem krachten zal geven en hem tot zijn taak toe zal rusten die hij op deze aarde te vervullen heeft. Bovendien staat er, ik zal mijn geest op hem geven. Dat onderstreept het nog weer een keer dat de Heere Jezus Christus toegerust zal zijn met de Heilige Geest om zijn taak te volbrengen. Als we zo deze woorden op ons laten inwerken, gemeente, dan wordt één ding duidelijk. Dat de Heere Jezus de geliefde knecht, de geliefde Zoon van God is. En dat hij door God wordt ondersteund en wordt toegerust tot zijn taak. Hij is door God bekwaamd, gezalfd. Hij is het die volkomen bij machten is om het grote werk te doen wat God hem opdraagt. Dat was Israël niet. Ze heette wel een knecht, maar ze was geen knecht. Ze heeft het knechtschap en het kindschap verzondigd. Ze is het niet meer waard om Gods knecht, om Gods zoon, om Gods dochter te heten. Israël is de verloren zoon. En dat zijn wij allen van nature door de zonde geworden. Verloren zonen, afgekeurde knechten. Verloren dochters, afgekeurde dienstmaagden. Verstaan we dat ook vanmorgen? Dat in het licht van die geliefde knecht, in wie al Gods welbehagen is, volkomen toegerust om het werk van God te doen, dat we in het licht van die knecht onszelf moeten afkeuren en het moeten zeggen met de verloren zoon, Heere, niet meer waard uw zoon genoemd te worden. God kan in ons geen welbehagen hebben, want wij zijn zondige mensen. In Adams kinderen kan God niet zeggen, mijn ziel heeft in hem, in haar een welbehagen. Want God ziet de zonde van ons leven. Hij ziet de schuld van ons bestaan. En dat haat God. Hij is terrein van ogen dan dat hij het kwade zou zien, zegt de schrift. Gemeente, laten we dat nooit vergeten. In deze dagen die we zo graag donkere dagen noemen. Donkere dagen aan het einde van het jaar. Dat de grootste duisternis niet is in de schepping buiten ons. Maar in het hart hier van binnen. En het ergste donker van ons leven is dat we voor God niet kunnen bestaan. En dat de Heere in ons geen welgevallen kan hebben vanwege onze zonde. Maar dat hij zich van ons af moet keren in zijn toorn. Als dat op ons hart gaat wegen voor het eerst of ook opnieuw. Ja, dan zien we inderdaad iets van dat donker, van de duisternis ten gevolge van de zonde in ons eigen leven. Dan ziet u het misschien die nog zeggen moet dat u voor eigen rekening leeft. Of jij, jongen of meisje in de kerk, die nog onbekeerd bent. Maar dan fluistert u het ook die iets van de genade van de Heere hebt mogen ontvangen. Maar staart op uw eigen afdwalingen en op het dwaze van uw eigen vleeselijk bestaan. Duisternis. Maar als dat echt op ons hart gebonden wordt, kunnen we het daar niet bij uithouden. kunnen we niet zo makkelijk zeggen, ja, een mens is een zondaar en ondertussen maar doorleven. Maar wordt dat nood in ons leven? En dan gaan we zoeken of dat ook veranderen kan. Hoe zou het kunnen veranderen? Hoe zou het kunnen veranderen voor die ballingen daar in Babel? Hoe zou het kunnen veranderen voor ons en voor onze kinderen? Wel, de tekst geeft het ene antwoord. Ziet mijn knecht? Het is alsof de Heere God zelf met een uitgestoken vinger, midden in de duisternis van de ballingschap en midden in de duisternis van ons bestaan, één aanwijst, één voorstelt, bij wie alleen vergeving van zonde en redding van de toren te vinden is. De geliefde Zoon van God, in de welke hij een welbehagen heeft. En die volmaakt, bedouwd is met de Heilige Geest en toegerust is, ondersteund wordt door God om zondaren zalig te maken. Want dat is het werk wat hij gaat doen. Het staat er zo in de woorden die onze tekst vormen van vanmorgen. Hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. En vers 3. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. En het vierde vers. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Dat is dus zijn opdracht, zijn taak. En wij moeten die woorden niet overslaan. Dat gebeurt nog wel eens, onbewust, als we deze verzen lezen. Dan zeggen we, kijk wat hier in dit vers staat, dat is dat de Heere zijn knecht zendt, dat is de Messias, en dat hij de gebrokene van hart, de rokende vlaswiek, niet uit zal doven, en dat hij het gekrookte riet, het geknakte riet niet zal breken. Nou, dat hoort ook bij de tekst. Maar dan slaan we toch een stukje over. En omdat het wel 3 keer in deze 3 verzen en ook nog een paar keer in de volgende verzen herhaald wordt, is dat nu precies een van de belangrijkste elementen uit de tekst. Dat deze knecht van God het recht zal voortbrengen. Wat is het recht? Daar zou veel over te zeggen zijn. Ja, daar zou eigenlijk wel een hele preek over gehouden kunnen worden en misschien nog wel meer dan 1. We zullen het maar kort houden vanmorgen, want er is nog zoveel te zeggen. Maar het recht, dat heeft in de Bijbel, in de taal van de Bijbel, vele kanten. Het recht, dat hangt samen met de wet van de Heere. Het hangt ook samen met de koninklijke macht van God. Het recht van God, dat wil zeggen dat de Heere zijn rechten, zijn koningsrechten laat gelden op deze wereld. En als God zijn koningsrechten laat gelden, dan betekent dat er gerechtigheid gedaan wordt op de aarde. Dat betekent dat harten van mensen veranderd worden. En dat betekent ook dat in het leven hier op aarde het een en ander verandert. Het woord recht is dus een heel breed woord. Het heeft te maken met de koninklijke macht van God. Het heeft te maken met de verandering van het leven van mensen hier op aarde, van het hart. En het heeft zelfs zijn invloed, als dat recht van God doorgaat werken, op kerk en samenleving. Het is een woord wat alles omvat. Ja, zegt u, maar dat zegt nog niet zoveel. Als u nou zegt dat het een breed woord is met een hele brede betekenis en allerlei kanten, maar wat moet ik er me nu heel persoonlijk en heel concreet bij voorstellen? Wel dit. Het recht van God, dat is zijn koninklijk gezag. Het recht van God, dat is zijn eis. Zijn eis tot absolute gehoorzaamheid. Kijk, die eis had God bekendgemaakt. Die eis had God ook in het hart gelegd van Adam en Eva. Als schepselen van God dienden ze de Heer, gehoorzaamden ze de Heer. Ze dienden hem in volmaakte liefde. Maar toen kwam de zonde. en de zonde, zeggen de oude gereformeerde theologen, is iets raadselachtigs, want niemand kan verklaren hoe de zonde in de wereld kwam. We kunnen er slechts iets over zeggen. Toen kwam het raadsel van de zonde. En toen vielen Adam en Eva van God af. Toen ontkenden ze dat God recht had op hun leven. Toen schudden ze dat juk af, eigen meester, niemands knecht. Wij gehoorzamen aan de rechten en de wetten van God niet meer. En sinds die tijd is het zo, gemeente, dat wij mensen het recht van God niet meer bedoelen. Ons onttrekken aan zijn rechten. Ons verzetten tegen zijn recht. En daarom zegt de apostel Paulus in Romeinen 3. Van ons allen. Er is er niet één die rechtvaardig is. Er is er niet één die goed doet. Het recht van God wordt hier op deze wereld niet gevonden. Dat doen mensen niet meer. Ze gehoorzamen zijn wet niet meer. Ze luisteren niet meer naar zijn bevelen. Ze brengen het recht van God ook niet voort. Ze zijn geen zoutend zout. Maar dat doet Christus nu. Hij is hier op aarde gekomen om dat te doen wat Adam en Eva, wat wij allen hadden moeten doen, maar waar we zo schromelijk in gefaald hebben. Terwijl niemand het voor de rechten van God opneemt, neemt Christus het vanaf het moment dat hij hier op aarde komt voor de rechten van zijn Vader op. En gaat het recht van God voortbrengen. Vandaar dat de prediking van de Heere Jezus zeker in het begin ook zo ernstig is. Want als de Heere Jezus direct na zijn doop in de Jordaan begint te preken, dan is zijn prediking precies hetzelfde als die boeteprediking van Johannes de Doper. Er wordt wel eens gezegd, Johannes de Doper was de voorbereider van de komst van de Heere Jezus. Die kwam met de wet, met de zweep van de wet. Die kwam met een ontdekkende prediking. Maar de Heere Jezus Christus komt met het evangelie. Nou, dat is een prachtig verhaal, maar het staat niet in de Bijbel. Want als u Matthäus 3 en Matthäus 4 naast elkaar legt, dan leest u dat de kern van de prediking van Johannes de Doper was: bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En als u in het volgende hoofdstuk leest dat de Heere Jezus in de Jordaan gedoopt is en door de duivelen verzocht is, dan staat er: van toen af begon Jezus het evangelie te verkondigen en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Er zat zowel in de prediking van Johannes de Doper als in de prediking van de Heere Jezus het element van de boeteprediking en natuurlijk ook het element van het evangelie. Maar vergeet u die boeteprediking toch maar niet. Want Christus komt om het recht van God te verkondigen. Om aan een afkerig volk, om aan een wereld verloren in schuld te laten zien: God heeft er recht op om gediend en geëerd en gevreesd te worden. Hij kwam om de wet van God in zijn diepte, in zijn scherpte, in zijn ernst aan de harten van het volk te leggen. En bovendien, en dat is het diepste, hij kwam om ook in zijn eigen leven te betonen dat de wet van de Heere, het recht van God, op zijn hart geschreven stond. Want hij is gekomen, ach dat weten we toch, om hier op aarde te lijden en te sterven. En in onze oude belijdenis staat het dat de Heere Jezus Christus niet slechts geleden heeft de laatste uren van zijn aardse bestaan, maar dat hij de ganse tijd van zijn menswording af tot aan zijn dood geleden heeft. Want Jezus kwam als de geliefde Zoon van God, als de heilige Zoon van God. En het was in zijn hart om hier op deze wereld het recht van God voor te brengen, te gehoorzamen aan de heilige eisen van zijn Vader. Daarom was hij vanaf het eerste moment hier op aarde een vreemdeling. Er is geen groter vreemdeling geweest met een hoofdletter op deze wereld dan de lijdende Borg. Want hij was rein. En hij moest leven te midden van zondige mensen. Omgaan met zondige scharen. Met discipelen die altijd weer van hun dwaasheid en van hun bekrompenheid in geestelijk opzicht blijk gaven. Professor Wisse heeft ooit gezegd, hij moest bij iedere ademtocht de pestwalm van de zonde inademen. Maar toch, ook al zal dat een diep en bitter zielenlijden voor Christus betekend hebben, gemeente, hij bleef getrouw. Hij bleef de knecht. En hij bleef het recht voortbrengen. Zelfs al kostte het hem zijn leven, want omdat hij gehoorzaam was aan de eisen van zijn Vader, omdat hij de schuld wilde boeten en de straf wilde dragen, moest hij beschimpt en verlaten worden, moest hij geslagen en gehoond worden, moest hij uiteindelijk aan het vloekhout van het kruis worden genageld, ja, moest hij zelfs van zijn Vader worden verlaten in dat donkerste uur op deze wereld na de zondeval, toen Christus het uitschreeuwde, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Gaan we er iets van zien, gemeente, wat het hem betekende, wat het hem kostte, om het recht voor te brengen, omdat hij alleen rechtvaardig was, omdat hij alleen het recht Gods lief had, omdat hij alleen trouw was aan de eisen van zijn Vader te midden van een zondig mensengeslacht, moest hij de dood in. En dat recht van God was hem zoveel waard. De heerlijkheid van God, de gehoorzaamheid aan God was hem zoveel waard, dat hij bereidwillig was om al die smarten te dragen. Om tot in de laatste momenten van zijn aardse leven gehoorzaam te zijn aan de wil van zijn Vader. Ik kom om uw wil te doen. Hij bracht het recht voort. Kijk, en zo is hij de middelaar geworden van de verzoening. De borg en de zaligmaker, die verloren zondaren, afgekeurde knechten. Mensen die Gods eer niet kunnen bedoelen en Gods recht niet lief hebben van nature. Om zulke mensen zalig te maken. Want we zetten nog één keer een streepje onder die woorden die onze aandacht vragen op het ogenblik. Hij zal het recht voortbrengen. Dat betekent ook, bij alles wat al gezegd is, dat de Heer Jezus Christus door zijn komst en heel in het bijzonder door zijn bitter lijden en door zijn sterven nu het recht naar voren brengt. Dat wil zeggen, op deze aarde dat recht van God verheerlijkt. En hoe wordt dat recht van God nu verheerlijkt? Wel, dat wordt hierin verheerlijkt dat hij onder dat recht buigt. En dat Christus onder dat eisende recht, onder de straf die de zonde veroorzaakt heeft, verteerd wordt. Maar het wordt ook daarin verheerlijkt dat Christus er nu daardoor voor zorgt dat zondaren op rechtsgronden zalig kunnen worden. Eenvoudig gezegd, op een eerlijke manier, op een manier die helemaal past bij God, bij zijn barmhartigheid en bij zijn rechtvaardigheid. Bij zijn heiligheid en bij zijn goedheid. Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat het recht Gods toch verheerlijkt wordt. En dat een arme zondaar toch zalig kan worden. Want dat kan een vraag zijn. Ook in het persoonlijke leven. Als je topt met je zonde. En in het licht van de Bijbel eerlijk met je eigen schuld om mag gaan. En aan de weet mag komen dat je door je zonde al Gods deugden geschonden hebt. Zijn heiligheid besmet door je onheilige gedachten. Zijn gerechtigheid gebroken door je onrechtvaardige handelwijze. Zijn wet overtreden omdat je tegen de geboden van God hebt gezonden. Hoe kan al die zonden dan verzoend en vergeven worden? Gods recht eist toch straf. Gods heiligheid eist toch dat de zondaar neergeslagen wordt. Inderdaad, zo lezen we bij het evangelie van de knecht des Heren, Jezus Christus. Gods recht eist straf. Gods heiligheid kan de zonde niet zien. En kijk maar naar mijn bitter lijden. Naar mijn zware en diepe lijdensgang. Om te ontdekken hoe ernstig God de zonde neemt. En hoe zwaar God de zonde straft. Want dat is het toch wat het lijden van Christus ons ook zichtbaar maakt. Hoe bitter en hoe zwaar God de zonde straft. Maar nu heeft de Heere Jezus juist door die straf te dragen. En door zo het recht van God wat gebroken en wat geschonden was weer te herstellen. En door de heiligheid die bevlekt en besmet was, zo weer rein en stralend te maken. Als ik het op een menselijke manier zeggen mag. Zo heeft Christus het recht voortgebracht. En het predikt in zijn evangelie. Bij mij is de zaligheid. En kan een zondaar toch weer zalig worden. Ook al is het recht van God geschonden. Ook al is de heiligheid van God besmet door de zonde. Het kan toch door mijn bloed. Want ik zal het recht voortbrengen. En dat niet slechts voor Israël. Maar ook voor de heidenen. Hier zit ruimte in deze oude profetie van Advent. Het gaat niet slechts over Israël of over een overblijfsel van Israël. Maar over heel de wereld. Die het woord van de knecht des Heren straks mag horen. En op wie de eilanden wachten. Want ze zullen komen van oosten en van westen. Om bij deze knecht des Heren. Die de zaligheid zal voortbrengen. Die het recht zal voortbrengen. En zondaren verloren in zichzelf. Op rechtsgronden zalig maakt. Ze zullen komen tot hem. Hoe dan? Wel zegt Jeremia in een profetie die nou aan deze verwant is. Ze zullen komen met smeking en geween. Want dat lezen we ook in die tussenliggende verzen. Hoe dat die knecht van de Heere nu zijn taak verricht. Want hij zal het recht voortbrengen. Maar hoe zal hij dat doen? Wel, zo lezen we. Hij zal niet schreeuwen. Nog zijn stem op de straat laten horen. Dat woord, dat heeft ook een diepe betekenis. Wat het betekent. Wel, in een van de nieuwste commentaren op het boek Jesaja las ik een prachtige uitleg. En die wil ik u niet onthouden. Want dat zit zeker ook in het woord opgesloten. Schreeuwen, zoals het hier in de tekst voorkomt, heeft verder in het Oude Testament altijd de betekenis van het noodgeschrei. Van de roep om hulp. Hier wordt dus aangekondigd, eigenlijk op een verborgen wijze, dat Christus in nood zal komen. Maar wanneer hij in nood zal geraken, wanneer hij in de bangste zielennood zal zijn, zal hij niet om hulp roepen. Daar leest u al iets van de lijdensprofetie. Als Jezus Christus als een lam ter slachting geleid wordt, doet hij zijn mond niet open. Ziet u hem in gedachten niet staan voor de raad van het Sanhedrin, toen ze hem bespotten in zijn profetische ambt, zijn gezicht hadden toegedekt met een lap en hem sloegen met vuistslagen: profeteer Christus, wie heeft u geslagen? En hij antwoordde niet één woord, hij verhief zijn stem niet. Hij had de Vader om duizenden legioenen van engelen kunnen bidden, maar hij antwoordde niet. En straks voor Pilatus en zo even voor Caiaphas, hij gaf geen antwoord op de valse beschuldigingen. O, daarin staat iets van de heerlijkheid van Christus voor ons. Want wij worden beschuldigd, ontrouwe knechten. Gods woord stelt ons in staat van beschuldiging. Ieder gebod is een pijl die zegt: gij hebt overtreden tegen het eerste gebod, want gij hebt God niet alleen lief gehad. Gij hebt overtreden tegen het derde gebod, want gij hebt zijn naam gelasterd. Gij hebt overtreden tegen het vijfde gebod, want gij hebt uw ouders en degenen die over u gesteld waren niet gehoorzaamd zoals het moest. En vult u de lijst verder maar aan. En als de wet van God ons beschuldigt, dan hebben wij geen woord te zeggen. Dan moeten we alleen het hoofd buigen bij iedere aanklacht en zeggen: Heer, het is waar. Maar nu wil de Heere Jezus in de plaats van beschuldigde zondaren gaan staan. En hoewel hij zelf onschuldig is, antwoordt hij op de aanklachten niet. Hij verheft zijn stem niet, maar hij buigt en hij draagt de straf. Gemeente, als we daar iets van mogen zien, wat wordt hij dan dierbaar en noodzakelijk, een zwijgende Heere Jezus in de plaats van een beschuldigd zondaar. Maar het woord: hij zal zwijgen, hij zal zijn stem niet verheffen, nog zich op de straat laten horen, betekent meer. Het betekent ook, zoals u het kunt lezen in Matteüs 12, waar deze tekst wordt aangehaald, dat de Heere Jezus Christus niet luid voor zich laat spreken, geen opzien baren wil, niet wil laten horen aan het ongelovige Israël van die dagen wie hij is en wat zijn wonderwerken zijn. Hij gaat stil zijn weg in bescheidenheid. En zo is het nog. Het woord van de Heere komt niet met uiterlijk gewaad. Daar behoeven geen tromgeroffel voor te zijn en geen reclame voor gemaakt te worden. Daar hoef je geen Amerikaans televisiestation voor af te huren of in een schouwburg een bijeenkomst te beleggen. Want het woord en het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gewaad, niet met Amerikaanse reclamemiddelen. Niet door kracht, nog door geweld. En dat betekent in de context ook niet met uiterlijke pracht en praal. Niet met allerlei dingen die door mensen gezien worden en waar mensen zo onder de indruk van raken. Niet door kracht, nog door geweld. Maar zo heel bescheiden. En toch zo krachtig. Door mijn geest zal het geschieden. De gang van het evangelie door de wereld. En de gang van het evangelie in het hart van een mens, gemeente. Dat is de gang van de lijdende borg. niet door kracht, noch door geweld. Niet met geraas op de straten, maar het eenvoudige, het stille en het daarom o zo krachtige. Dat is de weg van het woord, nooit vergeten, zeker niet in onze zo verwarde tijd. Kijk, en dan komt de Heere, zo laat deze profetie ons horen, tot het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Ja, dat zijn beelden die heel bekend zijn. Er is zelfs een blad dat het gekrookte riet heet. Maar wat is het nu eigenlijk? Een gekrookt riet, er wordt vaak van gezegd, dat is een rietstokje wat geknakt is. Dat is wel waar, maar u moet er vooral bij denken aan een wat steviger rietstok. Een stok die je gebruiken kunt om mee te wandelen, zoals veel, vooral oudere mensen in het Israël van die dagen, een stok hadden, die kon van allerlei materiaal gemaakt worden, maar er waren ook rietstokken. Dat wil zeggen van een soort krachtig riet gemaakt, misschien een beetje te vergelijken met bamboe, maar dat is misschien weer al te sterk. Van riet gemaakt en zo'n stok gebruikte je zeker bij het ouder worden om te lopen. Nou, als zo'n stok brak, u begrijpt het wel, alleen maar geknakt werd, ja, was die onbruikbaar geworden. En dan gebeurde het meestal dat je zo'n geknakte stok dan ook maar in stukken brak, want met een geknakte rietstok, als je daarmee ging wandelen, vooral als je niet zo goed ter been was, ja, dan zou je kunnen bezeren, zou je kunnen vallen. In elk geval, het beeld duidt aan, een geknakte rietstok, dat is een waardeloos ding. Die gooi je weg, want je kan je er lelijk aan verwonden. En een rokende vlaswiek, dat is een pitje wat drijft in een olielampje, en waarbij je dat olielampje aansteekt. Maar als nou zo'n pitje, zo'n vlaswiek, als het alleen maar rookt en geen licht meer verschijnt, dan doe je het uit en dan probeer je het te reinigen en dan steek je het weer aan zodat het een helder licht verschijnt. Maar als zo'n rokende vlaswiek alleen maar rook verspreidt, ja, dan haal je het uit de olie en gooi je het weg, waard om weggeworpen te worden. Dat is het beeld van al die twee dingen die hier in de tekst staan. Nutteloos is een gekrookt riet. Waardeloos is een rokende vlaswiek. Kijk, en zo wist Israël in de ballingschap zichzelf, voor zover het God vreesde. De rest die overgebleven was, die in de ballingschap het niet uit kon houden, wie hard hunkerde naar Israël, die gebukt gingen onder hun zonde, wie haar hart zocht naar de levende God. Zo zijn we. Een nachthutje in de komkommerhof. Een rokende vlaswiek. Een gekrookt riet. Zo kan een kind van God zich weten. Wanneer hij op zichzelf ziet. En aan zijn armoede dieper wordt ontdekt. Dan zeg je, Heere, wie ben ik nu? Ik heb u weer nog nooit bedoeld. Ik ben een gekrookte rietstaf. Anderen kunnen zich aan mij nog bezeren. Ik ben een rokende vlaswiek. Ik verspreid geen licht. Bij mij is het donker. Alleen maar walm. Hinderlijk. Je krijgt er de tranen van in de ogen. Waard om uitgedoofd te worden. Zo kan het wel eens zijn. Maar dit beeld is heel bijzonder van toepassing op mensen die de Heere zoeken. Met heel hun hart. En die aan de weet gekomen zijn dat ze zondaar zijn. En nu van hun schuld verlost willen worden. Maar niet weten hoe het moet. Wie er hard hunkert om op een eerlijke manier behouden te worden. Die iets kennen van de droefheid over de zonde. En van zichzelf moeten zeggen wat de verloren zoon zei in die bekende gelijkenis. Heren, ik ben het waard om weggeworpen te worden. Niet meer waard uw zoon, uw dochter te heten. Een gekrookt riet. waardeloos. Een vlaspitje wat alleen maar zeer doet aan je ogen. Wat zegt de Heere dan? Ziet mijn knecht. Ziet mijn knecht. En dan wordt het woord van onze tekst eigenlijk een lofzang als u het goed gaat lezen. Hij zal het recht voortbrengen. Met waarheid, met getrouwheid. Hij zal genade voortbrengen. En hij zal zo in alle stilte werken. Zijn stem klinkt niet luid op de straten. Maar hij wil verborgen door woord en geest werken. En hij zal het waardeloze niet waardeloos achten. Hij zal het gebroken, het gekrookte riet, het geknakte riet niet verbreken. Hij zal die rokende vlaswiek niet uitdoven. Maar bij hem als de grote herder van verloren schapen is een neerbuigende goedheid, een teerheid. Hij zal dat gekrookte riet herstellen. En die rokende vlaswiek reinigen. Hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten. En als u daarom juist in deze weken aan de duisternis van uw leven ontdekt wordt. Voor het eerst of ook opnieuw. Als u geen weg ziet. Als u denkt met betrekking tot het avondmaal, kind van God. Hoe moet het nu eigenlijk? Want u ziet op wat er de achterliggende weken en maanden gebeurd is. U ziet op uw leven hoe dat de Heere zo ver is misschien. En dat u zo weinig een lichtend licht was. Dat u zo weinig beantwoordde aan Gods hoge bedoeling. Als dat u neerbuigt. Als dat u knakt, dan zegt het evangelie uit de evangelische Jesaja. Ziet mijn knecht. Ziet mijn knecht. En laat er daarom één roep mogen zijn, ook nu we samen deze week van voorbereiding ingaan. Heere, leer mij in alle duisternis. Leer mij in alle vragen. Zien op de knecht der knechten. Op hem in wie ge een welgevallen hebt. Want als hij zich over mij ontfermt. Dan wordt het gebrokene geheeld. Dan verbindt hij alle smarten. En als er iets nodig is in het leven van een kind van God. En in het leven van een zoekende zondaar is het die bediening van de Heere Jezus Christus. Hem te kennen als de knecht die komt tot het gebrokene en die het heelt. Die zielen troost in hun geween en zegt, ziet, ik ben uw heil alleen. Die de nooddruftige verschoond en die de armen opricht uit het stof. Amen.
Thank you.
Zullen we eindigen met dankzegging. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat u ons vanuit uw woord onderwijs wilt geven. Heren, het is in alle eenvoud gebracht. En er is veel vanuit de tekst naar voren gekomen. Wil u de naprediker zijn, opdat we ook wanneer we thuis over deze woorden nadenken, ze herlezen en erover mediteren, er nieuwe schatten open mogen gaan en de dingen die vanmorgen aan de orde kwamen, verder ook betekenis mogen krijgen. Geef dat we werkzaam mogen zijn met het woord van deze morgen en wil ons ook vanavond, als we opnieuw voorbereidingsspreek mogen houden, ons bij datzelfde woord stilzetten en laten zien dat Gij het zijt bij wie verlossing is, die een sterke held uw knecht hebt gezonden, die zich buigt over het arme, die het trotse weerstaat, maar die de nederige genade schenkt. Heere, wees met ons verder deze dag. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang en die is uit Psalm 147, het tweede vers. Psalm 147, vers 2, Hij heelt gebrokenen van harte. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.